Je luistert naar Media Forza Content Talks, de Nederlandstalige podcast over content marketing. Bij ons hoor je inspirerende verhalen over content makers, tips en tricks voor lead generators en strategisch inzicht van experten voor marketeers, om ook jouw business te laten groeien. Hier is je host Guy, met een nieuwe aflevering van MF Content Talks.
Dag luisteraars, traditiegetrouw pakt Mediaforta ook dit jaar weer uit met een jaarboek waarin deze keer 24 digitale marketing-experten naar het komende jaar vooruitblikken en hun visie daar rond delen. Een aantal van hen haal ik voor de microfoon, of liever confronteer ik hen in een duo-gesprek over de onderwerpen die hun professioneel bezighouden en die nauw of van iets verder aanleunen bij de bijdrage in het boek. Vandaag verwelkom ik Karel Gillis, oprichter en conversie-expert bij AG Consult, UX-agentschap gespecialiseerd in innovatie en consumentgedreven experimenteren. Dat is een hele mond vol. Welkom, Karel.
Dank u.
Het is eens iets anders dan een college of een keynote presenteren op een event.
Ja, absoluut. Ja. Dat is ook leuk.
Aan de andere microfoon nog een UX en CX specialist, maar ook behavior en emotion designer, Stefan Vuilsteken van GrowthUp. Welkom, Stefan.
Dank je.
Blij dat je er bent en zo enthousiast reageerde wanneer ik voorstelde om samen met Karel bij Content Talks langs te komen.
Ja, ik denk dat we heel veel delen. De passie voor de klant, ik denk dat we dat zeker alvast behartigen.
Super, dat wordt leuk. En wie jullie niet zou kennen trouwens, kan ik meegeven dat je in het jaarboek een volledige profielbeschrijving kunt vinden. We gaan hier niet letterlijk in de ether gooien wat jullie neergepend hebben voor het jaarboek, want dat willen we natuurlijk graag dat iedereen dat zelf kan lezen. Maar we nemen het wel als uitgangspunt voor onze babbel vandaag. En misschien is het handig als jullie bij wijze van setting even in één zin weergeven wat jullie in het komende jaar belangrijk vinden in jullie branche en wat de aandacht van marketeers en ondernemers vereist.
Ik kan eerst zeggen, ik verwacht dat er gaat gebeuren. De wereld gaat net zoals nu bedolven worden onder 18 mensen die denken dat AI de oplossing gaat zijn voor alles. Daarom heb ik eigenlijk bewust niet over AI geschreven. En ik hoop dat ze in de loop van volgend jaar gaan beseffen dat AI inderdaad niet de oplossing is voor alles en dat er effectief nog wel, als je echt die persoonlijke aanpak nodig hebt, waar dat user experience voor staat, dat je ook wel op een persoonlijk vlak met je klanten gaat moeten werken.
Super. En Stefan?
Ik volg Karel daarin. Ik denk dat het blijft aan bedrijven, aan marketeers, om connectie te maken met mensen, met klanten. En ik denk dat we meer en meer nood hebben aan dat mensen of bedrijven, marketeers, ons behandelen niet als gebruiker, maar als klant, maar echt als mens. Die connectie maken met het leven op een menselijke manier. Ik denk dat dat altijd belangrijk is geweest en wordt nog meer belangrijker.
Ja, dankjewel. En daar gaan we het natuurlijk over hebben in het komende half uurtje, hè? Het zit niet goed met onze aandacht voor de wensen en verwachtingen van onze klanten en potentiële prospects. Ik dacht dat we ook hier in Vlaanderen al een hele grote stap hadden gezet op dat vlak. En toch hoor en lees ik in jullie beider pleidooi dat we nog steeds niet genoeg doen. Hoe groot is die gap?
Die kloof is eigenlijk behoorlijk groot. Ik verwijs altijd naar dat de mensen dat het ook eens een geweldig onderzoek vinden. Waarbij als je aan bedrijven vraagt, hè, zijn jullie klantvriendelijk? Dan zal inderdaad uiteraard de meerderheid van de bedrijven, 80%, zeggen ja, wij zijn super klantvriendelijk. Maar het grappige, of eigenlijk het trieste is, als je het aan de klanten zelf vraagt, dan maar 8% van de klanten dat vindt. En dat is inderdaad de grote kloof. Er is uiteraard wil elk bedrijf klantvriendelijk zijn. Het zou maar belachelijk zijn dat je denkt van fuck de klant. Maar wat de verwachtingen zijn van mensen, wat dat een bedrijf klantvriendelijk maakt en hoe dat ze behandeld willen worden, is toch wel precies anders dan we dat bedrijven waarvan vinden. En je ziet ook, iets anders dat mij vaak tegensteekt, is als we het hebben over de NPS-score, die gigantisch populair is, het is eigenlijk heel moeilijk om die op een heel neutrale manier te vinden. De meeste bedrijven doen echt heel veel moeite om de klanten naar die 9 en die 10 te krijgen. Die zitten bijvoorbeeld super in het groen, in het rood. Die andere cijfers staan in het klein en in het rood. Ik heb net nog een e-mail gekregen van mijn garage waar dat letterlijk staat. Als je niet van plan bent om een 9 of een 10 te geven, liever dan de klant het minst te contacteren. En op die manier zorgen bedrijven er kunstmatig voor dat ze een hoge NPS-score hebben, UPI. Maar eigenlijk maakt dat voor mij ook duidelijk dat je eigenlijk niet echt geïnteresseerd bent in de klant. Je wilt gewoon een hoge score en je wilt de klant manipuleren om een hoge score te krijgen. Maar eigenlijk zijn ze niet geïnteresseerd in de klant.
Ja, en die interesse in de klant is natuurlijk redelijk breed. Hè? Want om een foute veronderstelling de wereld uit te helpen, rekening houden met verwachtingen is geen louter UX iets. Hè? Het is niet iets cosmetisch. Je hele journey moet ervan doordrongen zijn. En kan iemand van jullie dat eens illustreren met een voorbeeld?
Stefan gaat dat zeker kunnen. Ik wil dat ook wel doen. Maar
UX, again, hè. Het gaat uiteindelijk puur voor de klant, voor de mens. En wat we doen uiteindelijk vanuit een business of marketeer is voilà, niet alleen maar de wensen van de klant te gaan in te vullen, maar echt klanten gaan vooruit helpen. En een UX-designer, als we het dan zo mogen vertellen of zeggen, ja, die gaat enkel baseren op het digitale aspect. Maar vandaag is digitaal meer dan enkel maar een website of een applicatie. Het leven van de mens gaat ook daarin verder. Dus we komen sowieso met verschillende zaken in contact, waardoor dat ook verschillende mensen in het bedrijf daarmee rekening moeten houden. Dus voilà, ik denk dat we zeker dat klant begrijpen, mensen centraal stellen in een bedrijf, dat iedereen daar een rol in vervult, is niet meer dan normaal, maar toch nog is dat toch wel een heikelpunt in veel bedrijven. Dat begrijpen, hè. Dat echt wel dat begrijpen, bewust zijn van wat dat mensen bewegen of wat dat juiste problemen zijn. En ja, het eigen bedrijfscontext durven loslaten. Hè. Het eigen ego durven loslaten. De eigen KPI durven loslaten. Ik denk dat dat een grote uitdaging is voor veel bedrijven. Omdat iedereen, ja, we zijn ook maar mensen en we willen allemaal wat goed doen, ook binnen de bedrijfscontext. Maar voilà, goed doen voor de klant is een stukje loslaten van eigen context. En misschien kan Karel dat wel aanvullen met een mooi voorbeeld.
Ja, als ik al over heb die journey, een van de voorbeelden dat mij is bijgebleven, als wij zo onderzoek doen naar wat vinden mensen tof aan bedrijven, wat vinden ze niet tof. En dat is een heel eenvoudig, maar zeer belangrijk voorbeeld. Dat gaat over een plantenwinkel, waar dat mensen eigenlijk heel enthousiast waren. En die hebben mij 2 maanden na mijn aankoop gewoon een mailtje gestuurd, zeg, het is uitzonderlijk warm, vergeet nieuwe plantjes extra water te geven. Of als de winter begint, en mensen hebben van die planten gekocht die dat je in de winter moet binnenzetten, wordt er een mailtje gestuurd, zeg, de winter komt eraan, vergeet niet dat je die en die plant moet in je garage zetten. En uiteraard is het einddoel nog altijd wel, ik wil iets verkopen, maar het is een heel menselijke relatie met de klant die dat je opbouwt en die veel verder gaat dan de mails dat je van veel bedrijven krijgt, eigenlijk louter op verkopen zijn gericht. En het is dat menselijke aspect, denk ik, dat in een relatie heel belangrijk is. En is dat de vraag, valt dat onder de rol van UX-design? Ja, of nee, maar ik vind het eigenlijk niet belangrijk wie dat wij doen. Het is gewoon, hè, we moeten ervoor zorgen dat een bedrijf de relatie met de klant aangaat. En vaak moet je het niet zo ver zoeken in die contactmomenten en hoe dat je naar buiten komt. Een heel menselijke relatie, ik kan het niet anders zeggen.
Ja, relatie en de conversatie openhouden ook, natuurlijk. Ja. Karel, ik blijf nog even bij jou, hè? Want jij vindt ook dat we in marketing te weinig experimenteren of in elk geval de processen bij onze bedrijven daar te weinig ruimte voor laten. En je hebt het dan niet over AB-testen, neem ik aan, maar echt experimenteren wat tot innoveren leidt.
Ja. Op een bepaalde manier heb ik het wel over AB-testen, want dat gaat over een experiment dat je moet kunnen meten. Hetgeen dat wij heel vaak zien, is dat het gaat over AB-testen, dat er heel vaak wordt ge-AB-test met dingen die niet belangrijk zijn. Wij komen heel vaak nog bij klanten en dan zien we dat ze bijvoorbeeld met de kleurtjes van een knop hebben gespeeld of dat ze dingetjes veranderd hebben op een pagina van plaats en zo. Ja, dat kun je moeilijk een strategische manier van werken noemen. En dan zie je ook dat de meeste mensen ontgoocheld zijn, want dat leidt meestal niet tot grote resultaten. En dan denk je, dat is niks waard. Hetgeen dat wij doen, of dat wij aansturen met klanten en wat dat we zien, is dat je dezelfde mentaliteit moet krijgen. En dat klinkt altijd jammer, die grote bedrijven, maar zoals Netflix, waar dat echt alles beëxperimenteerd wordt. En als je daar gaat kijken hoe dat een interface er 10 jaar geleden uitzag versus nieuw, dan is dat helemaal anders en is dat volledig vernieuwd. Een fantastisch voorbeeld vind ik ook, en op zich een vrij klassiek bedrijf, Domino's Pizza. Daar worden de nieuwe pizza's maken ge-AB-test. Terwijl vroeger was dat een heel lang ontwikkelingsproces, waarbij dat er eerst werd gedacht welke nieuwe smaken gaan we doen. Dan werd er dat allemaal gekookt. Dan werden er proefsessies georganiseerd. Dat duurde bijna een jaar van het idee totdat die pizza op de markt komt. Wat ze nu bijvoorbeeld in de UK doen is, ze vinden een nieuwe smaak uit. Ze zetten die pizza op de website. En ze zien hoeveel mensen dat die pizza willen kopen. Maar je kunt die eigenlijk niet kopen, maar je kunt er wel op klikken. En dan staat er, ah, bedankt. Maar jammer genoeg, hè, deze pizza is momenteel nog niet beschikbaar. Maar dan weten zij gewoon, ja, 6% of 8% van de mensen is geïnteresseerd in die nieuwe smaak. En pas dan gaan ze de ontwikkeling doen. En dat is voor mij waar dat moet omgaan. Dat je creatieve manieren vindt, waarmee dat je productontwikkeling, je marketingontwikkeling kunt gaan versnellen door dingen te gaan testen. En het is nog altijd een AB-test op je publiek, waar je kunt veel verder gaan dan is, kom aan de knopjes aan de linker of de rechterkant van een pagina zetten. Want ja, met dat soort experimenten gaan we er niet geraken.
Ja, en als je daar dan nog een beetje humor in brengt, dan kan ik mij wel inbeelden dat dat loont. Is er te weinig creativiteit en ideation bij onze bedrijven? Of benutten we ze niet goed?
Ja, ik denk dat we houden nog vast aan systemen binnen bedrijven. We zitten soms nog vaak in een lineair proces waar dan we denken van oké, het is van we moeten 10 stappen doorlopen om uiteindelijk een product op de markt te zetten, zoals dat Karel daar straks heeft gezegd. Maar dat stukje van experimenteren, dat stukje van veiligheid, van voilà, iets proberen en mensen daarin te betrekken. Ik denk dat, ik heb bij een heen ook gezegd van oké, connectie maken met klanten, dat begint niet enkel maar als je iets gaat verkopen. Dat begint het eigenlijk van in het begin al. Van in het begin als je een product gaat maken van oké, werkt het nu niet? En ik denk van uw klanten zo vroeg mogelijk gaan betrekken, is een belangrijk iets. En dat heeft ook heel veel vertrouwen. Dat heeft ook een mooie band, een mooie connectie. Dus als je testen ook in een grote transparantie kunt doen en zeggen van kijk, we willen echt wel beter begrijpen en we willen naar een product dat echt wel gematcht is op datgene wat je wenst of wat je nodig hebt, dan is dat een goed idee. Dus dat creativiteit en ideation, voilà, een stukje gaan loslaten, een stukje controle. Binnen bedrijven is nog te veel controle, angst voor wat er zou kunnen komen. En als we die veiligheid wat meer kunnen gaan bewerkstelligen binnen bedrijven, denk dat je dan wel meer naar die ideation en creativiteit kunt gaan. Again, niet alleen maar te testen of creativiteit met gewoon de natte vinger. Ik vind wel, er is al zoveel geweten over het gedrag van de mens. Dus laten we dat al eens als een basis nemen om daarop verder te gaan bouwen.
Jij wil hier iets aan toevoegen?
Wel ja, ik denk dat er 2 punten zijn. Hè. Dat stukje van controle, ik denk dat een hele belangrijke is. En ik denk dat dat ook vaak is hoe dat bedrijven georganiseerd zijn. En dat vaak er wordt gedacht van de ideeën van het management of van de top of van de externe consultants die heel duur worden betaald, dat die veel meer waard zijn dan de ideeën die gewoon binnen de organisatie opborrelen. En dat stukje controle loslaten, dat zien we ook veel te weinig. Eigenlijk ideeën van iemand die in het magazijn werkt, dat is een even valabel idee dan het idee van de CEO. En we hebben juist die middelen en technologieën om te gaan kijken van welk idee werkt beter dan een ander idee. Maar je ziet dat je vaak toch nog in dat keurslijfje zit van we hebben een idee, komt van een hoger opgestelde medemens in het bedrijf, we gaan dat idee dan maar uitvoeren, al dan niet misschien een beetje marktonderzoek doen, dat idee ondersteunt, dat is dan geen echt marktonderzoek in mijn ogen. En dan gaan we dat maken, en dan gaan we wachten of dat het een succes is of niet. Terwijl je zou wel moeten zien, we hebben een idee, oké, we doen echt onderzoek, dat lijkt wel te werken, we gaan het testen. En als dan blijkt dat het niet goed was, dan smijten we het in de vuilbak, of we itereren we, of we gaan verder doen. Dus ik denk, er zitten heel veel ideeën in bedrijven, maar ik denk de manier waarop we ermee omgaan, traditioneel als bedrijf, dat misschien niet zo goed zit. Dat we niet genoeg loslaten, de hiërarchie in het bedrijf, van dat soort zaken. Dat we moeten zien, ideeën zijn Een idee is een idee, dat is halabel. En dan moeten we gaan kijken wat het is. En dat tweede wat Stefan zegt, is eigenlijk een hoofdtopic van mijn talk van de laatste maanden. We kennen zoveel over UX al sinds de jaren 60. Is dat toch wel een domein dat zich begint te ontwikkelen? Ik zag onlangs zelfs nog een dingetje van het Verenigd Koninkrijk uit 1962, een boekje hoe dat je formulieren moet opstellen. Dat je dan uiteraard over papieren formulieren. Maar hetgeen dat daarin staat, dat is voor 90% bam toepasbaar op online formulieren. Maar het jammer is, denk als je formulieren gaat bekijken, dat meer dan de helft van de gewone ondernemingen, hoe dat die in vorm zijn samengesteld, dat dat niet voldoet aan die regels. En dat vind ik wel heel jammer. Ja, het is niet gewoon volg de regeltjes, maar we weten gewoon wat dat beter werkt en wat niet. En altijd worden er toch maar nieuwe dingen uitgevonden om het toch toffer te maken. Maar het moet niet toffer zijn, het moet beter werken voor de klant.
Ja, ik ben blij dat jullie het beide eigenlijk al opengetrokken hebben, ook naar productontwikkeling. Hè? Want vaak verengen we de discussie tot puur uit dat consumentengedrag. Maar we zouden het eigenlijk nog breder kunnen bekijken, hè? Ook publiekelijk of ook op organisatorisch vlak, denk ik niet.
Wel, ja, ik denk, het gaat het eigenlijk om, als bedrijf ook, om mensen te helpen. Daar draait het om. En centraal is puur het begrijpen van de mens, van het gedrag. En we hebben daar een rol in, we hebben daar een taak in. Ook bedrijven, ook overheden hebben een rol in. Als je ziet vanuit wetenschap, is geweten dat ons gedrag echt wel wordt bepaald door onze context. Hey, we denken dat wij heel veel in controle zijn van onze eigen gedachten, zal ik maar zo maar zeggen. Maar voor heel veel, tot 80%, worden wij beïnvloed door wat er gebeurt in onze omgeving. Vandaar, bedrijven maken deel uit van onze omgeving. Hun producten maken deel uit van onze omgeving. Het publiek, publiekelijk, hoe dat het wordt opgezet, de wegen, de fietspaden, noem maar op, alles is uiteindelijk heeft een impact op ons. Dus voilà, het is niet enkel maar een consumentengedrag of een keer dat je het gaat verkopen, maar het begint van een begin. Hoe kunnen we een omgeving creëren die voor ons als mens gemaakt is om echt wel vooruit te komen, gezien onze uitdagingen die we vandaag de dag hebben, zoals tijdstekort. Ik denk dat tijd nog altijd een factor is waar dat er nog veel wordt op geënt. Maar again, als we kijken van wat we weten vanuit de mens, hoe dat de mens denkt, hoe dat beslissingen worden gemaakt, ik denk dat we van daaruit in samenwerking met de wetenschappen, dat we daar echt wel heel mooie sprongen kunnen maken en mooie dingen kunnen gaan creëren die duurzaam zijn voor mensen en voor natuur.
Ik denk de laatste ook inderdaad de milieuaspecten, die dat ook wel vaak aan bod komen, dat dat ook een zeer belangrijk element zou moeten zijn of een aandachtspunt moeten zijn in heel die ontwikkeling. Absoluut. Dus ja, er is een zekere verantwoordelijkheid en er zijn zeker ook oplossingen. Maar ze zullen niet zo gemakkelijk zijn. En de mens is ook wel een raar beest en ik denk dat we verder...
daar kunnen we het ook niet eens zijn, hè? Stefan, vanuit je optiek van emotion-centered design heb je het over fricties, distrust, discomfort. Is de gemiddelde tolerantiegrens afgenomen? En merk jij dat ook in onderzoek?
Ja, we merken sowieso dat wij... Als we kijken hoe dat... Emotiemanagement is denk ik een van de meest uitdagende zaken in ons leven. Als we kijken hoe dat ons management van onze emoties zijn, vandaag de dag zitten die niet goed. Je ziet het eigenlijk ook een stijgend aantal gevallen, mensen die het eigenlijk last hebben van emoties, van stress, van angsten. En dat is alleen maar een stijgende lijn. Het is niet alleen maar een impact op het mentale, maar ook op het fysische. Dus de chronische ziektes die zijn alleen maar aan het stijgen. Daartegenover staat, zitten we ook in een wereld vandaag de dag vol met dopamine. En daarmee bedoel ik, we willen altijd maar ons goed voelen. We willen altijd maar goed zijn, gelukkig zijn. Maar wij hebben van nature uit een balans tussen geluk en pijn. Of geluk en juist geen geluk. En dat is iets, als we te veel altijd maar naar het goede gaan, kunnen we uiteindelijk hebben we minder tolerantie voor het andere. Dat is een beetje de achtergrond. Je sprak over frictie. Ja, frictie is een bepalend iets in het gedrag van de mens. Ik geef maar een simpel voorbeeld. Als er zon is buiten, dan gaat iedereen naar buiten. Maar als het gaat regenen, dan gaan mensen allemaal binnen blijven. En we gaan niet gaan lopen, want dat is al de simpelste frictie. Ik denk dat Frictie is een belangrijk iets, een belangrijk element. En voilà, wij zijn onderhevig aan frictie in onze omgeving, maar ook de mentale frictie, en zeker in digitaal. Alles wat dat ons te veel tijd vergt, alles wat we te veel moeten over nadenken, wat ons onzekerheid brengt, ja, dat brengt allemaal, dat is allemaal belast op ons energetisch niveau. En wij mensen, wij hebben maar beperkte energie. Wij hebben maar echt wel een beperkte mentale energie en ze zijn constant aan het zoeken hoe kunnen we onze energie besparen. Hé? We zijn constant aan het scannen ook van oké, wat zijn shortcuts opdat we niet constant moeten gaan nadenken over alles en nog wat. Dus in dat opzicht, ik denk dat frictie, ja, mensen zijn echt wel frictiegevoelig, dat sowieso. En emoties kunnen ook fricties zijn. Wij zijn emotioneel gedreven. Alles wat wij zien in onze omgeving, ja, we hebben twee soorten breinen, en laten we zeggen het emotioneel en het rationeel. Het gaat altijd eerst door dat primitief brein. Als dat primitief brein, dat emotioneel brein, heel geagiteerd is, heel hoog staat, ja, dan kunnen wij minder bewuste keuzes maken. En dat heeft ook een impact op ons lichaam. Again, als taak van bedrijf hebben wij, en zeker op digitaal wordt meer en meer verweven met ons leven. Dus als we een digitale wereld gaan creëren dat vol staat met emoties, dan gaan wij uiteindelijk naar een leven gaan dat het voor ons wel wat moeilijker maakt. Dus ik denk dat wij als marketeer, als UX of CX een taak hebben om goed om te gaan met emotiemanagement. En emotiemanagement is ook geweten dat een van de sterkste punten is van een mens die ons onderscheidt van andere wezens. Dus ik denk dat emotiemanagement vandaag de dag superbelangrijk is en een onderschat iets in de bedrijfswereld. Want de bedrijfswereld moet toch allemaal rationeel zijn. Maar wij zijn niet rationeel. Wij zijn niet rationeel. Wij zijn geen rationele mensen. We zijn minder rationeel dan we denken. Dus voilà, respect voor ons emotioneel leven wordt ook meer en meer geopperd door instanties zoals de UN. Dat wordt ook opgenomen in hun SDG-regels, wordt ook opgenomen bij de EU in hun regels. Dus respect voor het leven, respect voor de emoties van de mens is belangrijk.
Ja, en ik onthoud ook dat het soms zo simpel kan zijn als de zon. Hè. Een tijd geleden zag ik trouwens in een callcenter dat ze rekening houden bij hun planning met zon. Want zon betekent minder moeilijke gesprekken. Ja, makkelijkere omgang met klanten en ja, soms hè, toch wel opmerkelijk. Hè? En op deze mistige dag ben ik al blij dat jullie hier allebei staan met een vrolijk gezicht. Maar laat ons doorgaan over die emoties, die frictie, privacy en alles wat met ons onze data te maken heeft. Daar zijn mensen tegenwoordig zeer terughoudend over. Ik kreeg recent de vraag van een klant om te vermijden dat iemand een e-mailadres of een telefoonnummer moet opgeven bij het maken van een afspraak. Dat is natuurlijk een beetje moeilijk. Hè? Maar begrijpen jullie dat soort vragen? En hoe gaan we daar dan mee om? Is transparantie over wat we met die gegevens doen misschien een oplossing?
Ik denk dat transparantie sowieso belangrijk is. Altijd. Ik weet niet meer. Ja, ik denk dat iets heel persoonlijk is, hoe dat je met je privacy en je data omgaat. Ik kan niet alle jongere generaties over één kam schrijven, maar als ik zie dat mijn dochter, die 22 jaar is, die is daar eigenlijk niet heel erg mee bezig met dat soort zaken. Dus ik weet niet of dat steeds sterker wordt. Ik vind wel dat je het uiteraard moet respecteren als bedrijf, dat je er transparant in moet zijn en dat je het dan ook wel moet respecteren. En zoals altijd, geld, vraag niet meer dan dat je echt nodig hebt. Of wees daar heel voorzichtig mee. Ik denk dat daar bedrijven vaak verkeerde dingen doen en dat ze eigenlijk veel te snel te veel data willen over hun klanten. Terwijl je moet gewoon zien, wat heb ik nodig om deze conversatie, wat het ook is, om die verder te zetten. En geleidelijk aan zul je misschien iets meer te weten komen over je klanten, maar dat mag eigenlijk voor mij niet het ultieme doel zijn. Terwijl je juist vaak ziet dat heel veel bedrijven vanaf de eerste stap, dat ze iets voor het allemaal veel te veel willen weten. En ik denk dat dat een soort distrust en discomfort gaat creëren heel vaak. Van, waarom heb je dat nodig? Wat wil jij van mij? En dat je dan een heel argwanende reactie krijgt van mijn klanten. Terecht, trouwens.
Ja, het is ook geweten dat... Ik zag een cijfer dat slechts 4% van alle data die wordt uiteindelijk verzameld, effectief wordt gebruikt. Dus uiteindelijk 96% zitten wij op data die wordt gestoord en laat staan wat dat de impact dan is op de natuur. Ik volledig mee eens met wat Karel zegt. Er zijn twee zaken waar ik daarvan onthoud. Eén, zolang dat je duidelijk aangeeft waarom, de why. Waarom wil je dit nu weten? En één, wat maakt dat ik er beter van word?
Yep.
Waarom moet ik dit nu geven? Een telefoonnummer? Ah ja, oké, omdat je mij kunt bellen in die zin, of dat ik eventueel mijn afspraak wilt annuleren, of dat je mij nog een keer wilt contacteren als er iets tussenkomt. Ik begrijp dat, ik vind dat top. Oké, ik geef mijn telefoonnummer. Maar als we de gegevens vragen, dan we voelen van, maar waarom en wat zijn het voor mij? Ja, dan begint het echt wel argwanig te worden. Zeker in de tijd van vandaag de dag, dat data, onze online data, wordt de één al vaak geëxploiteerd en dat we het zelf niet weten. En twee, voilà, er is ook al heel veel data die gewoon ook fake is. Dus in dat opzicht zijn we wel gevoeliger. En twee, vanuit eigen ervaring merk ik dat als ik over data spreek, dat mensen al een beetje op hun achterste poten staan. Van ja, dat is te ingewikkeld, daar moeten we niet mee bezig zijn. Maar gezien vandaag de evoluties, alles is met data gelinkt. We spreken over AI. Als je AI geen data geeft, ja, dan is AI niet veel. Hè. Dus ik denk dat we wel... datagevoeligheid staat op nummer 1 bij veel instanties. De data privacy, de data identity, de data security, de data exploitations. Dit zijn onderwerpen, ja... En again, wij als mens, ja, het is ingewikkeld. Data is ingewikkeld. Wat ingewikkeld is, zoals ik daar straks zei, is mentale frictie. Dus daar gaan we van wegblijven. Weet je, we laten ons leven gemakkelijk maken. Maar data is wel een belangrijk punt op vele agendas.
Ja, en uiteraard als ik hier hoor dat 96% van die data niet benut wordt, ja, dan lijkt het mij ook niet zo verwonderlijk dat mensen wat nadenken over al die dingen die soms nodeloos opgevraagd worden. Even terug naar testing. Zijn we daar eerlijk en transparant genoeg? Soms zie ik ook nog wel eens fake testen. En Karel, die gaf het al aan, hè, dat zijn die testen die eerder gebruikt worden om een hypothese te staven of kracht bij te zetten. Maar dat is jezelf en je consumenten een rat voor ogen dragen. Hoe kunnen we dat soort praktijken nu vermijden?
Fake testen. Het is altijd wel een discussie die dat we hebben. Moeten we de klant op de hoogte stellen dat hij of de mens een onderdeel is van een test? Maar dat zou wel, dan krijgen we nog een pop-upje extra op mijn website. Op een website als booking.com, we draaien minstens 1000 experimenten tegelijkertijd. Dus dat wil zeggen, terwijl je één hotelkamer boekt, heb je waarschijnlijk 5, 6, 7 keer in een AB-test gezeten. Ja, dat wordt heel moeilijk als we daar de mensen voor moeten gaan waarschuwen. En twee, ik denk dan ook, wat maakt het eigenlijk uit voor u als consument, of dat je dat nu weet of niet? Ik denk wel, als bedrijf, dat is dan misschien een stukje, moeten wel heel duidelijk zijn, wat willen we bereiken met die testen en is dat goed voor onze klant op lange termijn? En ik denk dat daar soms wel problemen zijn. Dat heel veel bedrijven, als ze zo AB-testen doen, dat ze gaan voor het korte gewin, op zeer korte termijn en niet aan de lange termijn. Bij Booking.com bijvoorbeeld zal je zien, en dat heeft enerzijds te maken met het overprikkelen, maar Booking.com was zeker 3 jaar geleden een website waar dat honderden psychologische trucjes tegelijkertijd op mensen werden losgelaten. Nog zoveel kamers vrij, er zijn zoveel mensen die dan bekijken, de hele tijd bam, bam, bam. Maar als ze dat testen, dat werkte wel. Maar wat zij als einddoel hadden, was eigenlijk een vrij korte KPI. Dat is, hoeveel mensen boeken er een hotel en annuleren niet binnen de 24 uur. En ondertussen hebben ze die KPI opgeschoven van, hoeveel mensen boeken er een hotel en gaan ook effectief in dat hotel slapen. En ze zien, als ze die langere termijn nemen, dat ze veel minder op die psychologische trucjes moeten gaan werken. Die zijn er nog altijd, maar als je dat vergelijkt met 3 jaar geleden, zijn die veel minder. En ik denk dat dat een hele belangrijke is. Het gaat om je lange termijn relatie met de klant. Ik hoop dat dat eigenlijk voor de meeste bedrijven het einddoel is. En dan moet je inderdaad wel zien dat je op een... En dat is heel moeilijk, hè. Wat is een eerlijke test? Hè? We hebben er in ons vakgebied heel veel discussies over. En dat heeft als topic dan ethiek en dan klinkt dat keizwaar. Maar dat gaat over zo'n soort zaken. Maar is ons doel de klant nu? Is ons doel de klant die daar binnen 3 maanden nog eens terugkomt? En hoe gaan we dat dan kunnen meten? En zo verder. Dus je moet een goede hypothese hebben, want anders ga je niet iets testen. Want je moet altijd een hypothese hebben, want zonder hypothese weet je niet wat je gaat testen. Dus je moet een hypothese hebben die eerlijk is, die liefst gebaseerd is op een beetje onderzoek en data. Je moet heel duidelijke doelen hebben. En mijn typisch meestal probeert je doel ja, zo ver mogelijk te zetten en zo eerlijk mogelijk te zetten.
Ja, ik had het ook, naar de openheid van testen. Soms heb ik zo de indruk dat testen, dat je een beetje aangestuurd wordt naar het juiste antwoord. Om toch maar bijvoorbeeld de mening van een CEO, de mening die al leeft in een bedrijf, wat kracht bij te zetten. Zo meer het prove we are right in plaats van gewoon open vragen te stellen. Daar had ik het
voor. Ja, in een marktonderzoek en in onderzoeken wel vaak gebeurt, bewust of onbewust, dat mensen geleid worden naar dat soort zaken in onderzoeken. Dat is zeker het geval. Maar ook dat is deze mensen, en dat is bijna zeer moeilijk, hè, maar wij proberen dat aan te halen. Maar er zitten heel veel, in heel veel onderzoek, dat gaat dan niet over het test, maar dat gaat dan over het onderzoek. En marktonderzoek zit eigenlijk heel veel leading dingen, mensen die in een bepaalde richting worden gestuurd, al dan niet bewust. Voor mij een van de beste voorbeelden van niet bewust sturen is het befaamde verhaal van de nieuwe Coca-Cola. Er is in de jaren 80, denk ik, of in de begin jaren 90, nieuw Coke komt op de markt. Want Pepsi nam in Amerika een grote overhand. Coca-Cola wil zijn ding veranderen. Ze doen marktonderzoek en ze doen testen. De nieuwe Coca-Cola was veel zoeter dan de oude. Maar het probleem is dat ze de test hebben gedaan door mensen blind te laten proeven. Is goed, maar ze hebben mensen maar een klein shotje Coca-Cola laten drinken. Verschillende soorten. Mensen proeven en ze denken, ja, amai, deze is keigoed. Coca-Cola, keiblij, ze brengen naar de markt en dat is een gigantische ramp. En waarom is dat? Omdat ze niet de echte situatie hebben nagebootst. Ik ken heel weinig mensen die tevreden zijn met zo'n shotje Coca-Cola. Want wat doen ze? Zeker in Amerika, minstens een halve liter of 33 centiliter en je drinkt dat ook. En dat is een heel ander smaakpalet. En dat is wat je moet doen. Als je iets onderzoekt, moet je de echte situatie gaan benaderen. Want anders krijg je valse veronderstellingen en zo verder. En dat is denk ik een heel belangrijke. Als je onderzoek doet, moet het super eerlijk onderzoek zijn. En moet je inderdaad afgeraken van dat ja, gestuurde onderzoek. Want ik denk dat heel vaak bij marktonderzoek de desired outcome eigenlijk een stuk dicteert van het onderzoek. En dat is echt, ja, dat is jezelf een rat voor ogen draaien. En dan ben je niet goed bezig, natuurlijk.
Ja, en dat was precies wat ik bedoelde. Kunnen consumenten anderzijds wel goed uitdrukken wat ze nodig hebben? Er is die befaamde uitspraak van Ford, hè, dat je vaak veel vooruitstrevender moet denken dan wat je klanten willen.
Oh, ja, de befaamde uitspraak van Ford is geen uitspraak van Ford. Dat heeft hem nooit meer gezegd. Dat is een van de problemen die dat we natuurlijk vandaag de dag met het internet hebben. Maar er zit wel een vorm van waarheid in. Hè? Maar het is inderdaad, Ford en Ferris zouden zo gezegd hebben, van inderdaad, als je aan klanten zou vragen wat ze zouden willen, dan zouden ze gewoon gezegd hebben, ik wil een sneller paard hebben. En dan zouden we nooit een automobiel hebben ontwikkeld. Eén, hij heeft dat nooit meer gezegd. Twee, er zit wel voor mij een interessante les in, en dat is, als je dat denkt dat dat een marktonderzoekvraag is, dan moet je een heel andere hobby of een heel ander soort beroep gaan zoeken. Want inderdaad, een klant kan zeer moeilijk uitdrukken wat hij wil, maar hij kan wel uitdrukken wat hem stoort. En mogelijk, als je in die tijd al mensen zou gevraagd hebben, zeg, met die paard en kar, wat zijn die grootste frustraties ermee? Dan zou het kunnen zijn dat mensen hebben gezegd, ja, die straat ligt hier vol met kakken. En ja, eigenlijk veel, veel sneller gaat dat nu toch niet dan te voet wandelen. En dan zijn dat de frustraties. En dat is wat je volgens mij heel vaak moet opsporen. Allee, dat is toch wat wij doen. Wat zijn de grote frustraties, de kleine hindernisjes, de fricties, waar Stefan het over had, wat zijn die allemaal? En dan is het aan ons, met name de specialisten, de UX-designers, welke mensen dat er allemaal, de productontwikkelaars, om met die frustraties een oplossing te gaan zoeken. En dat is wel hoe dat bedrijven werken. Een Uber en een iPhone, die zijn niet als het heilige manna uit de hemel neergetaald. Dat is inderdaad omdat mensen op een bepaald moment gefrustreerd waren, als het over een iPod gaat, van oké, ik kan ofwel een cassetje afspelen of een cd in die tijd, en dan waren de eerste mp3-spelers daar, dat was verschrikkelijk onhandig te bedienen. En het is vanuit die frustraties dat er dingen ontstaan, en die moet je dan wel oplossen, en daar dan weer jullie testproces. Maar inderdaad, niet aan de klant vragen, wat zouden jij willen? Want dan gaat er heel veel worden wijsgemaakt. Zou je deze feature gebruiken als we hem zetten? Ja, ja, ja. En dan doe je dat en niemand gebruikt dat. Dus dat is, ik zie Stefan knikken, je zult er ook wel wat voorbeelden van hebben, of verhalen of aansluitende dingen.
Ja, ik denk gewoon puur vanuit, als we kijken naar wat dat geweten is van gedragswetenschappen, er zijn bepaalde basisregels die zeggen van oké, ja, wij zijn gewoon slecht in te weten wat dat we willen in de toekomst. Dat is gewoon een feit. We zijn slecht in het voorspellen van ons eigen toekomstig gedrag. We zijn slecht in het voorspellen hoe dat we ons gaan voelen, hoe dat onze emoties gaan zijn. Dus in dat opzicht, dat is één. En twee, wat wij zeggen en wat we doen, is het eigenlijk een serieuze gap. Hè? Dat noemt men de intention and action gap. Bon, wij zijn mensen en ik denk verandering voor een mens is soms wat moeilijk. Hè? We willen graag dat alles goed is. We willen ons veilig voelen. Dus als er te veel verandering in onze omgeving gebeurt, ja, dan gaat ons primitief brein aan de gang van oké, ja, maar er is hier te veel risico. Dit wil ik allemaal niet. Dus in dat opzicht, ik denk, ja, iemand bevragen wat hij wilt, exact, werkt niet, zoals dat Karel zei. Dus ik denk dat als je al met een hypothese of met een idee aan de slag gaat en mensen laten gaan verbeelden van oké, hoe dat anders zou kunnen zijn, is een andere bevraagstelling dan een puur open vraag van oké, wilde jij dan een auto? Dus en linken ook aan die frustratie, aan die frictie, is een belangrijk iets. Hè. Alles wat dat frictie is in ons gedrag, belemmert ons gedrag, vergt ons veel energie van ons. Dus hoe meer dat we dat kunnen wegnemen, hoe meer dat wij tijd gaan hebben om iets anders te doen.
Ja, ik wil daar direct op aansluiten met de vraag van, hè, naar die gedragsverandering. Mogen bedrijven dat eigenlijk doen? Mogen mensen het gedrag van hun consumenten wat gaan aflijnen of wat bijsturen? Ja, hoe staan jullie daar tegenover?
Well, ik pas behavior design toe. Ik ben er zelf in ingestapt, omdat ik was zelf een marketeer die CX. Ja, ik zocht naar basiswaardigheden. Waarom doen wij iets als mensen? Wat maakt dat wij een bepaalde beslissing nemen? Of wat maakt dat we een bepaalde actie nemen? En waarom doen we het ook niet? Dus uiteindelijk, als we spreken over gedrag of gedragsverandering, het is gewoon natuurlijk, weet je. Vandaag de dag wordt dat nog een beetje te veel als beïnvloeding in de mond zet of persuasion. Oké, dat zijn voorbeelden als een booking.com heeft er natuurlijk niet echt toe gedaan om dat vertrouwen te hebben. Maar voor mij, voilà, het begrijpen van het gedrag, om van daaruit juist digitaal beter te kunnen afstemmen, om het gedrag te kunnen faciliteren, om mensen daarin te kunnen helpen, is voor mij een natuurlijk iets. Dat heeft uiteindelijk, dat is geen beïnvloeding. Maar dat is de basis, dat is de essentie uiteindelijk ook van gedragsonderzoek. Dat is de essentie van gaan testen. Is om te gaan begrijpen en te gaan kijken, wat is het gedrag? En ik had het daar straks ook al gezegd, hè. We denken dat we bewust zijn, maar uiteindelijk veel is onbewust. Wij laten ons leiden door onbewuste factoren. En dat is gewoon ook een basiswet, maar die vandaag uiteindelijk nog te weinig wordt mee rekening gehouden in bedrijven, bij marketeers. Wat zijn die onbewuste drivers bij ons? En dit gaat alleen maar helpen om mensen te helpen met hun gedrag, mensen te helpen met een duurzaam gedrag te stellen, mensen te helpen met gezonde gewoontes gaan te ontwikkelen. Dit kan alleen maar helpen door beter begrijpen van hoe dat wij als mens ineen zitten.
Ja, beïnvloeden. Elke interactie is een gedrag beïnvloeden, gewoon menselijke interactie. Dus ik vind dat het woord beïnvloeden is fout, vaak, of krijgt een negatieve bijklank. Het is natuurlijk zo. Je kan mensen ook op een negatieve manier gaan beïnvloeden. Daar heb je als bedrijf daar werk, wat je ethische waarde en wat willen we doen. Als we dan over iets heel dwaas als social media hebben, dan kunnen we ons de vraag stellen hoeveel dopamine shots moeten we de mensen geven. Want uiteindelijk is het daarop gericht dat we dan uren bezig zijn met die zaken. En dan is de vraag, moeten we daarin zo'n grote verslavende interface gaan maken of moeten we daar net dingen gaan inbouwen die misschien iets minder verslavend gaan werken? Dus ik denk dat je daar altijd een grens in hebt die dat je zelf als bedrijf moet gaan voortdoen. Want ja, het is heel gemakkelijk om mensen op een negatieve manier, negatief voor hun manier te gaan beïnvloeden ook. Hè. Dus ik denk, er is wel een grote verantwoordelijkheid ook in dat soort zaken. En wat doe je niet als bedrijf?
Ja, die maatschappelijke verantwoordelijkheid vinden jullie dus toch wel iets belangrijk voor bedrijven. Hè? Stefan, jij gaf daar ook al aan, hè? Milieubewustzijn, hè? Stopsels op flessen die in de natuur terechtkomen en dat soort dingen. Dat zijn dan die kleine dingetjes waar jullie het over hebben, waar die bedrijven dat verschil kunnen maken en die maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen.
Absoluut, en dan moeten we natuurlijk zien dat die dingen ten goede veranderen. Als we het nu over die dofstokjes hebben, ik vind die persoonlijk voorlopig nog niet zo handig. Dat klitst dan tegen mijn neus. Het vormt de kop, ik weet het niet. Maar ik vind dat niet altijd super handig. Maar het grappige is, er zijn veel mensen op dit ogenblik over aan het klagen, omdat het iets nieuws is. Maar als ik dat vertel tegen alweer de jongere mensen, wist jij dat vroeger als je bliksken opentrok, dat dat liep te ons kwam, dan zitten die allemaal met een open mond naar mij te staren van, huh? Dat weet je nog, toen wij jong waren, je trok dat lipje af, je smeet dat weg in de natuur, niet goed. Dan ging je dan iemand wandelen met zijn blote voeten op strand, knal zijn been open. Toen dat opgelost. En in het begin, want dat herinner ik mij zelfs nog, vond ik dat ook raar. Want dat blikje ging niet altijd heel goed open. Ondertussen is dat veranderd. Dus dat zijn inderdaad zeer belangrijke dingen. Maar we moeten wel zorgen dat het altijd ten goede is. Want mensen gaan altijd maar, ja, als het hun leven makkelijker maakt en vanzelf gaan, dan kun je je gedrag beïnvloeden. Maar als het leven een tikkeltje moeilijker maakt, dan kan je godverdomme heel hard je best moeten doen om iets te laten slagen. Ook al is het beter voor de natuur, ook al is het beter voor dat. Dus het moet altijd als vanzelf gaan. En daar heb je dus heel veel onderzoek en testing en design voor nodig. Maar het is een absolute must, denk ik. Nee. Hoop ik toch dat die als bedrijven dat soort verantwoordelijkheden nemen.
Ja, en mensen houden natuurlijk ook niet van verandering. Hè? Omdat we het nu over stopsels of whatever hebben. Verandering en slechte attitudes veranderen is vaak dan nog moeilijker. Hè? Zelf snap ik niet waarom mensen nog steeds op hun telefoon tokkelen in het verkeer. Terwijl een car kit vandaag nog nauwelijks geld kost. Moeten we daar verder in gaan? Moeten bijvoorbeeld de makers van het OS hier ingrijpen en het gebruik van het telefoonscherm in de auto gewoon onmogelijk maken? Kunnen we zo ver gaan?
Well, ik denk, we blijven mensen. En daarmee bedoel ik dat wij zijn we zijn ondergeven aan onze context. We zijn ondergeven aan de producten die in ons leven zijn. Dus als wij weten wat dat een invloed is van een product op ons gedrag, dan vind ik wel dat wij als bedrijf, als maker, een verantwoordelijkheid hebben. Als we ook nog eens weten dat we wat de evoluties zijn vandaag, dat we meer verstrooid zijn, dat we meer emotioneel, laten we zeggen, wat moeilijker hebben, dat we een uitdaging hebben naar duurzaamheid, dat de energie, niet alleen maar de menselijke energie, maar ook de natuurenergie minder en minder wordt, dat we een soort van een extraction zijn, dan vind ik wel dat wij, of laten we zeggen bedrijven, een verantwoordelijkheid hebben. Een verantwoordelijkheid om mensen juist te helpen met goed gedrag te stellen, met gezond gedrag te stellen. En at the end, dat is het eigenlijk ook de essentie altijd geweest van businesses doen. Hè? Voilà, wat is het probleem? Waar kampen wij vandaag mee in ons leven? Wij hebben ondertussen zelf ons problemen en wij zijn mensen en we creëren onze eigen problemen. Zoals van we gaan niet echt goed om met de natuur. Ondertussen is dat een probleem. Is dat een probleem van ons leven? Ondertussen moeten we er ook iets mee doen. Dus het is de verantwoordelijkheid van bedrijven om ons daarbij te helpen.
Absoluut. En ik denk, het verbieden, dat gaat heel moeilijk zijn als het nu over die carkit en zo verder gaat. Maar bijvoorbeeld, een van de vele navigatiesysteempjes die ik, of navigatie-apps die ik gebruik, identificeert inderdaad Carol. Mm-hmm. Je CarPlay staat aan en die zal elke keer zeggen, moet elke keer op een knop klikken, ik ben niet aan het rijden. En dat is een klein stapje, maar heel veel apps doen dat niet, hoe dat je inderdaad een beetje de veiligheid kunt verhogen. We kunnen het niet verbieden, want het gaat heel moeilijk zijn om te detecteren, ben ik nu aan het rijden of ben ik passagier, maar inderdaad, dat klein extraatje, dat zal mij misschien toch helpen van, misschien moet ik toch geen YouTube-filmpjes bekijken terwijl ik aan het rijden ben. Allee, ja. Ik doe dat persoonlijk niet, maar ik zie dat wel. En want dat is het gevaar van de carkit, hè. I kid you not, hè. Ik zie meer en meer mensen die gewoon die carkit hebben, ons dan ondertussen YouTube-video's aan het kijken zijn, maar ik denk dat daar dus wel dingen zouden ingebouwd moeten worden dat je effectief heel bewust mensen laat aanklikken, ik ben niet aan het rijden, of ik ben niet aan het sturen, en nee. Kan het toch wel zijn dat we een aantal ongevallen gaan vermijden en een aantal mensen minder in het ziekenhuis gaan doen belanden. Dus dat zijn dingen die, denk ik, wel bijhoren tot uw verantwoordelijkheid alweer.
Ja, dat is doelbewust frictie inbouwen, noem je dat. Mensen even voilà, vanuit hun automatische piloot gewoon even een moment geven van oké, maar waarmee ben ik nu mee bezig?
Wat is dat rationele brein dat we af en toe moeten wakker maken? Die 80% op automatische piloot werkt, dat is heel tof. Maar af en toe moeten we minuten doen om het rationele brein te laten intikken en dan kan dat wel werken.
Ja. Perl, in de eerste paragraaf heb je al AI genoemd, hè, en AI vandaag in elk gesprek over marketing hebben we het wel even over AI, maar goed, no joking. Kan AI helpen om attitudes en gewoontes, gedrag, maar ook verwachtingen, gedragingen beter te gaan begrijpen en vervolgens ook oplossingen voor te stellen of aan te bieden?
Moeilijke vraag, want ik vind dat nog een heel jonge technologie eigenlijk, op dat vlak zeker. Maar voor AI al wel nuttig gebruiken is voor het verwerken van open data. Maar ik moet wel zeggen dat we het menselijke aspect er ook nog altijd wel naast zetten. Want ik vind dat AI op dit ogenblik nog niet altijd even sterk genoeg is. Ik vraag me af in hoeverre dat AI echt goed gaat worden in de menselijke gedragingen. Te gaan detecteren. Dus voor mij zijn dat toekomstgerichte vragen die dat ik heel nauw wil opvolgen. Maar waarvan ik op dit ogenblik zeker geen antwoorden heb. Ik weet niet wat Stefan daar van vindt of mee bezig is.
Well, ja, als ik kijk naar AI, voor mij is AI is een lerend organisme. AI kan heel snel data verwerken. Aan een sneller ritme dan wij als mens maar kunnen. Dus als wij AI voeden met digitaal gedrag, kan AI sneller conclusies maken. Maar met dat verschil dat AI nog niet weet van oké, wat is de context waaraan wij zitten? Waar bevinden we ons? Wat is de omgeving? Wat zijn de emoties? Al die onderbewuste zaken die een impact hebben op ons gedrag, uiteindelijk daar is vandaag AI nog niet aan de orde. Dus ik denk, zaken zoals repetitieve taken, om van daaruit te gaan leren, om van daaruit wat sneller met conclusies af te komen of mensen daarin te helpen, ik denk dat AI daar wel goed in is. En waar wij vroeger stonden aan de top of the food chain, door puur omdat wij een cognitief vermogen hebben, voilà, is het eigenlijk nu de bottom of the food chain of AI, dat de AI het cognitieve brein is die sneller werkt dan het onze.
Maar er zijn nog een paar evoluties waar ik even met aangesproken naar kijk. Ik ben op de hoogte van een onderzoek dat bezig is, dat is het muisgebrek, hoe dat de cursor op een scherm beweegt, of dat we kunnen voorspellen wat de emoties en de toestand is van die persoon. Als we dat dan supersnel kunnen detecteren, dat we op basis daarvan de website kunnen gaan veranderen en mensen gaan beïnvloeden. En dat vind ik wel op zich wel scary evoluties, dat mensen daarmee bezig zijn. En dan gaat het echt wel, dat is ook weer je consumentengedrag gaan beïnvloeden, maar ik vind dat op een scary manier. Of dan opende de poorten van heel scary dingen. Dus, en vandaar is het ook wel goed dat er aan wetgevingen wordt gewerkt daar rond, en dat we daar binnen Europa eigenlijk nog redelijk goed mee bezig zijn. Om ook die zaken in de hand te houden. Want ja, zoals elke nieuwe technologie, het levert mooie dingen op, maar het kan ook wel de poorten des hel openen.
Ja, en wat hier eerder in het gesprek ook al gevallen is, is natuurlijk dat de sterkte van AI ook maar zo sterk kan zijn als de kwaliteit van de data waarmee het gevoed wordt. Hè? Ik zie jullie knikken. Ja. Goed, nog eens even door op AI, hè, want dat kunnen zo ver gaan met AI dat het ook activiteiten van mensen kan overnemen. Hè, dingen die vandaag door mensen manueel gebeuren. Zijn de systemen daar vandaag al voldoende op voorzien? En bestaat er al zoiets als een human AI journey?
Ik denk dat we al verder staan dan dat we willen weten of beseffen. We zijn al omgeven door AI. AI zit al in heel veel back-offices. Vandaag de dag komt AI meer naar de front-office, waarbij dat we echt al kunnen rechtstreeks gaan praten met een AI-agent. En ik denk dat vandaag de dag het automatiseren, dat is uiteindelijk een basistaak van AI, dat daar al heel veel, laten we zeggen, al praktijken zijn, dat puur vanuit repetitieve taken of taken vaker voorkomen in ons leven, dat AI dat effectief kan overnemen. Als het voor ons overkomt als zijnde van oké, ik blijf controle hebben over mijn leven en ik kan betere levenskwaliteit behouden, dat zeker. Ik denk dat de systemen zijn technologieën en dat gaat heel snel. Ik denk dat we daar echt wel al zijn, maar het gaat puur over het menselijk punt. Hoe ver krijgen we de mens mee in de adoptie van zeker naar die front office AI toepassingen? En hoe snel dat ook kan gaan in een customer journey. Het is niet alleen maar het faciliteren van een taak in een fase, maar AI is nu al capabel om een hele journey in één voice op te nemen. Zoals nu Humane hebben nu een AI-pin op de markt gebracht. En je zegt gewoon maar tegen een AI-voice van oké, ik wil vanavond gaan eten met Karel. En AI gaat onmiddellijk kijken in de gesprekken dat ik had met Karel om te zien van Karel heeft de laatste keer gesproken over sushi. De AI weet op welke locatie dat ik zeg. AI weet ondertussen wat voor best sushi-restaurant er is. Hij heeft al gekeken wat dat de beschikbaarheid heeft. En hij koppelt mij onmiddellijk terug. Oké, Stefan, vanavond is te boeken, 8:00 samen met Karel. Bam. Uiteindelijk al die verschillende stappen dat wij moeten gaan doen om onze phone open te doen, te gaan zoeken, reviews te gaan laten scannen. Uiteindelijk al die stappen in die customer journey wordt allemaal gereduceerd door AI.
En dat is altijd als je nieuwe technologieën hebt en je gebruikt die goed en het is een oplossing voor een probleem, zet ik tussen aanhalingstekens, hè, want mensen ervaren dat niet als een probleem en het maakt hun leven gemakkelijker dan gaan mensen dat soort zaken omhelzen. Wij zijn bijvoorbeeld bezig op e-commerce websites, is het dan eigenlijk je shoppinggedrag en zeker als het over je alledaagse inkopen gaat, ja, waarom moet je elke keer 2 flessen melk, 6 flessen cola manueel in je shoppinglijsten toevoegen, terwijl we weten dat 90% van onze bestellingen eigenlijk voorspeld kunnen worden en repetitief zijn en dan kunnen we dat ook weer op en dan heb ik veel meer tijd vrij om me met andere dingen bezig te houden. En dat is patroonherkenning, maar dat maakt wel het leven aangenamer. Dus ik denk, als we op die kleine dingetjes, ja, en dat is waar dat, denk ik, onze branche voor staat, als het over UX-design gaat, het leven van mensen beter maken, dan gaan we dat embracen. En als het dan ook nog eens goed is voor alle leven op de planeet, die dingen die we ontwikkelen, als we dan minder camions de baan op moeten krijgen, omdat we de shopping dingetjes kunnen gaan samenvoeren, dan gaat dat allemaal nog wel goed komen.
Ik hoor gemak, maar ik denk dat ook tijd en geld ook een factor zijn.
Dat hoort bij mij mee met het gemak gewoon. Hè. Iets dat minder inspanning kost op allerlei soorten vlakken. Tijd, geld, dat zijn zeer belangrijke zaken.
Ja, tijd is een blijvende factor van innovatie. Er zijn nu al AI-toepassingen om die ervoor zorgen dat wij tijd, dat ze tijd creëren voor ons. Door juist een AI duplicate version of myself te gaan maken, die voor mij taken gaat doen, maar die voor mij al trainingen kan geven. Dus er wordt extra tijd gecreëerd voor mijzelf. Dus de factor tijd is en blijft altijd een bron van, laten we zeggen, een bron van frustratie en een bron van...
Boeiende tijden, hè? En ik denk dat we ons nog gaan amuseren met al die toepassingen. Wat ik me dan wel afvraag is, zijn mensen er klaar voor om te aanvaarden dat machines consequenter en doelgerichter kunnen denken dan zij zelf?
Ja, laat ons zeggen, wij zijn mensen met emoties en we zijn primitieve mensen. Daarmee bedoel ik het eigenlijk, we scannen onze omgeving naar altijd, waar is mogelijk het risico? En als AI wordt gezien als een risico, ja, dan gaan mensen echt wel op hun achterste poten gaan staan. En zo zie je effectief verhalen van maar AI gaat jobs vervangen en AI gaat dit doen en AI gaat dat doen. Ja, dan wordt het echt wel scary. Als we zien dat AI jou gaat helpen om jouw leven te kunnen faciliteren, jij blijft in controle. Wij blijven in controle van AI. We blijven in controle wat AI gaat doen uiteindelijk. Dan denk ik wel dat AI wel wordt omarmd. En het wordt ook omarmd, want AI zit in al veel toepassingen. In de gezondheidssector om het vroegtijdig detecteren van kanker. Dus er zijn heel veel toepassingen waarbij, het is een lerend vermogen. Dus als je dat lerend vermogen, we kunnen sneller iets gaan detecteren, we kunnen sneller iets gaan doen, dat helpt de mens bij zijn dagdagelijkse taken, dan vind ik dat mensen dat altijd wel gaan omarmen. Oké, we noemen dat nu AI, ja, nu wordt er nu heel veel over gesproken en heeft ondertussen een associatie en blablabla. Voor hetzelfde geld was dat nu de naam TB geweest. Ah ja, what's in the name? Maar alles wat dat ons leven gemakkelijker maakt, we blijven erop te komen.
Ja,
ik denk dat we dat altijd gaan omarmen. No matter what, maar iets wat al gebruikt wordt om... er was een onderzoek gedaan in de UK in 2022. Hoe staat men ten opzichte van AI? Alles wat AI doet om ons leven gemakkelijk te maken, gezonder te maken, perfect. Maar als het wordt gebruikt uiteindelijk voor advertenties, voor nog meer grotere spam, voor nog meer bedrijfsgewin, nee, we don't like it. Ook wanneer dat ook assistenten, dus AI assistants, waar uiteindelijk toch al een beetje de rol wordt overgenomen van een mens, of dat ze al het gevoel hebben van, oh, er wordt iets aan mijn controle gedaan, of mijn autonomie wordt hier een beetje beïnvloed. Dus onze menselijke behoeftes of basisbehoeftes worden ergens geïmpacteerd. Dan gaan de mensen zeggen van, nee, toch liever niet.
Ja, maar ik denk dat het dat is. Hè. Zolang het ons leven beter maakt, gaan we er blij mee zijn. Ik denk dat het een belangrijke maatschappelijke verantwoordelijkheid is, dat het leven van iedereen moet beter maken. Met een wereld, met een... dat is het gewoon. Dat is wat we al de hele tijd over praten. Uw maatschappelijke verantwoordelijkheid als bedrijf.
Ja, en ook daar blijven analyseren, de ogen en oren openhouden en luisteren naar wat er leeft en beweegt in de markt, is denk ik belangrijk en dan komt het goed. Kunnen we daarmee mee afsluiten?
Alles komt altijd goed.
Alles komt altijd goed.
Heren, mag ik jullie hartelijk danken voor jullie tijd en voor het delen van jullie expertise en de verwachtingen. Ik hoop dat jullie het net zo leuk vonden als ikzelf.
Absoluut, dat was een heel leuk gesprek. Ik hoop dat de mensen het ook leuk vonden.
Dat is inderdaad belangrijk. Hè? Uw beste luisteraar, daar gaat het om natuurlijk. We haalden Karel en Stefan voor de microfoon als smaakmaker om meer opinies en indrukken te lezen van experten in marketing en communicatie. 24 van hen hebben dat gedaan en een opiniestukje neergeschreven. Het jaarboek, of eigenlijk is het een omvangrijke paper, kan je bekomen op de website van mediafoita.com. Klik even door in het menu naar resources of surf direct naar mediafoita.com/2024. En dan kom je meteen bij de download. Is het allereerste keer dat je naar Content Talks luistert, dan nodig ik je graag uit om onze podcast te volgen op onder andere Spotify, Apple of Google Podcast. Geregeld haal ik toffe sprekers voor de microfoon die iets te vertellen hebben over marketing, digitale kanalen, content marketing en alles wat daar een beetje omheen draagt. Heren, nog eens bedankt en u luisteraar bedankt dat u er weer was. En tot binnenkort.
Dit was MF Content Talks. Volg onze podcasts op onder meer Spotify, Google Podcasts, Apple.com en nog meer kanalen. Op onze website mediaforta.com vind je het overzicht van al onze streams en onderwerpen. Zo hoef je niets te missen. Bedankt voor het luisteren en tot binnenkort.